geweest om toen de actie hard door te zetten?
Nou nee, dat zou naar mijn smaak zeer onverstandig zijn geweest. Als acties leiden tot zeer zwaar gewonden of misschien zelfs tot doden, want de voortzetting van de actie vrijdagavond zou zeker hebben geleid tot het gebruik van vuurwapens, dan vind ik het alleen maar een verstandig besluit van de commandant om zich terug te trekken op de stellingen, om de proportionaliteit, zoals men dat tegenwoordig noemt, precies in evenwicht te brengen.
Hoofdcommissaris Sanders in gesprek met Paddy van der Baan. En van het Amsterdamse hoofdbureau van politie even terug naar de Vondelstraathoek Constantijn-Huygensstraat, waar de agenten van broodjes en melk worden voorzien door de burgerij.
Ik heb niet zoveel in huis, maar ik vind die jongens zijn van 3 uur af op de benen. Die hebben, ik heb gezien dat ze al die tijd nog niks gehad hebben hier. Nou, die moeten volgens mij flauw vallen en die staan dan klaar.
Dus waarom doet u dat?
Omdat ik vind dat de jonge mannen toch wel eindelijk iets mogen hebben. Ik heb niet zoveel, ik heb alleen een paar crackers in huis en die ben ik toevallig even aan het smeren. Nou, is ook geen hapje, eens een hapje voor elk. Maar het is toch wat?
Bent u ze dankbaar?
Nou, ergens wel. Want niet...
De omgeving van het Rijksmuseum staan intussen de reserves gereed. En de vrachtwagens van gemeentereiniging die wachten om de puinhopen op te ruimen in het crisiscentrum. En een enkele politieman helpt mee de laatste overblijfselen op te ruimen. Intussen marcheert een groep van een paar honderd mensen via de Leidse straat in de richting van de Dam. Het ziet eruit als een ordelijke tocht, maar ze worden van boven nauwkeurig in de gaten gehouden. Dan blijkt dat het doel van deze tocht is de Nieuwe Kerk, die op 17 april heropend zal worden na 20 jaar restauratie en die net op tijd klaar is voor de inhuldiging van koningin Beatrix. Een grote groep betogers bestormt de kerk en dringt naar binnen. Maar dankzij de waarneming uit de lucht is de mobiele eenheid snel ter plaatse en die voert een charge uit met de duidelijke bedoeling de binnendringers van de Nieuwe Kerk weer terug te drijven naar buiten. De mobiele eenheid heeft weinig moeite om de binnendringers naar buiten te drijven en ook onze cameraman wordt nu op dit moment het slachtoffer. Zijn lens wordt geraakt en aan de beelden is dat wel te zien.
Drie burgers schopten.
Daar ligt een zwaar gewonde. Hij zal een van de 40 gewonden zijn die er vandaag in Amsterdam vallen. Verdeeld over politie en burgerij.
Ja, ik noem wat rondom gevonden
staat. Vernielingen aangericht hebben, gaat u die opsporen? Worden die op de een of andere manier vervolgd dan?
Nou, ik zie de opsporingskans uiterst klein.
Zou u er wel aan willen werken?
Ik zou er wel aan willen werken, maar voor een veroordeling is een duidelijk juridisch bewijs nodig. En ik dacht dat dat niet haalbaar is.
Op de vitale punt is het nu rustig. Alleen hier en daar in de stad, nu rond 1 uur, zijn een soort prikacties, confrontaties tussen kleine groepen en de politie. Waaruit bestaat die confrontatie eigenlijk? Is dat het losbreken van die politieman? Is dat toch het proberen die politieman weer uit zijn tent te lokken? En wat voor orders hebt u daarvoor gegeven nu voor deze kleine prikacties?
Wij treden ook tegen de prikacties nog heel erg soepel op. Maar er zijn groepen, jongelui variërende van 50, 60 tot 100 man, ook soms nog wel wat kleiner, die door de stad dwarrelen en op kruispunten ineens tegels wegbreken, verkeersborden uit de lucht trekken, verkeerslichten onbruikbaar proberen te maken en ruiten van trams ingooien. En we hebben bepaalde technieken om dat vrij goed vast te stellen waar die opereren en daar is de mobiele eenheid. Die zit daar eigenlijk achteraan te jagen. En tot een treffen komt het erg moeilijk hoor, want de komst van de mobiele eenheid kan niet geruisloos zijn en ongezien gegaan. Dus ze zijn ook tijdig weer weg.
Hoeveel man hebt u op dit ogenblik op de been?
Wij hebben ruim 1000 man voor de actie vanmorgen ingezet. En in wezen zijn die nu allemaal nog op de been.
Als je de cijfers ziet van de gewonden, dan is het aantal gewonde mensen bij de politie veel hoger ligt het aantal dan bij de burgers. Hoe komt dat nou?
De politie is doelwit. Kijk, als er een groep politiemensen en ze treden op in gesloten formatie, dan is er op die groep politie met allerlei projectielen te gooien. Want de meeste verwondingen ontstaan door het gooien met tegels, met straatstenen. Die komen van afstand af en gericht.
Traangas gewerkt?
We hebben niet met traangas gewerkt. Traangas leent zich ook in het algemeen niet voor acties op de straat.
Heb je het wel klaar?
We hebben het wel klaar, ja.
Hoe lang moet u hier nog, meneer Sanders?
Ik moet nog 4 maanden, moet ik toch dienen weer aan soms politie. Ja,
blij dat
je
weggaat nou.
Och, ja.
Mogen we de laatste loodjes noemen?
Ja, en ik verheel niet om te zeggen dat ze nog zwaar wegen ook.
Vanavond om 7:00 begon op de Dam in Amsterdam een demonstratie van krakers en sympathisanten uit het hele land. Zo'n 6000 demonstranten liepen in optocht door de hoofdstad om uiting te geven aan hun ontevredenheid met het beleid van het Amsterdamse gemeentebestuur.
De tocht van de krakers en hun sympathisanten duurt nu ongeveer 1,5 uur. En hier bij de Vondelstraat maakt men zich op voor een ontvangst. De krakers hebben nog steeds vanavond ook overduidelijk laten weten dat ze de zaak geweldloos willen laten verlopen. Hier verwacht men misschien iets anders. We weten het niet hoe we de nacht ingaan. Hier achter mij weten ze het ook niet.
De stoet in Amsterdam ontbond zich om ongeveer 9:15. De demonstranten gingen toen huiswaarts. De rust in Amsterdam lijkt teruggekeerd. Hoe zit het nu eigenlijk met dat kraken? Onder welke omstandigheden kun je dat ongestraft doen? Wanneer mag de politie ingrijpen? Wat zijn de rechten van de huiseigenaren? Heel in het kort komt het hierop neer. Kraken op zichzelf is niet strafbaar. Dat zal anders worden met de anti-kraakwet die nu bij de Eerste Kamer ter behandeling ligt. Maar wanneer onze senatoren zich daarover gaan buigen, dat staat nog niet vast. Op het ogenblik mag de politie voornamelijk alleen maar ingrijpen als het pand bewoond is en als de bewoner tijdens of onmiddellijk na het kraken de politie om bescherming vraagt. Betreft het een bewoond pand, dan kunnen krakers namelijk beschuldigd worden van huisvredebreuk. Als krakers zich in een onbewoond pand vestigen en daar gauw een bed, een tafel of een paar stoelen neerzetten, dan kunnen ze zeggen dat zij het pand bewonen. En als iemand, de eigenaar, de rechtmatige bewoner of een andere rechthebbende of de politie, dan wil ingrijpen, dan kunnen die krakers zich beroepen op huisvredebreuk. Dan kunnen ze er niet worden uitgezet. Daarmee is dan nog niet het laatste woord gesproken, want de politie mogen dan niets kunnen doen. Er is ook nog de rechter. Men kan de rechter dan vragen, meestal gebeurt dat in een kort geding, dat wil zeggen dat de procedure erg snel verlopen kan. Men kan de rechter vragen te bevelen dat onrechtmatige bewoners, kakers dus, het pand verlaten. Beveelt de rechter dat inderdaad en gaan de kakers dan toch niet weg, dan kan de sterke arm eraan te pas komen. Die sterke arm is de deurwaarder, vergezeld van de politie. Bij de Grote Keizer hebben de krakers aangekondigd zich ondanks een rechterlijk vonnis met alle middelen tegen de politie te zullen verzetten. En de burgemeester, hoofd van de politie, is tot dusverre voor dat dreigement teruggeschrokken. Hij heeft het vonnis van de rechtbank nog steeds niet laten uitvoeren. In het geval van de Vondelstraat bestaat verschil van mening tussen de krakers en de gemeente Amsterdam, of de politie, over de vraag of het pand bewoond was. Nee, zeggen de krakers, het stond leeg en dus zijn wij erin getrokken. Ja, zegt de gemeente, het was wel bewoond, dus pleegden de krakers huisvredebreuk en dus was de politie gerechtigd in te grijpen. Over deze strijdvraag is het laatste woord nog niet gesproken en mede daarom is het pand zelf vandaag ook niet ontruimd. Alleen de barricades zijn door de overheid geslecht. Dat die onrechtmatig waren, daarover bestaat natuurlijk geen schijn van twijfel. Over de kaakacties en hun gevolgen spreekt Wil Simon nu met de burgemeester van Amsterdam, Wim Polak.
Gisteravond, burgemeester, leek het erop dat het conflict via onderhandelingen zou worden opgelost. Wat heeft u dan toch doen besluiten om vanochtend massaal in te grijpen?
Ik had ook de overtuiging dat we er met een onderhandeling uit zouden komen. Het was zo dat BMW hadden 5 punten voorgesteld. Over die 5 punten hadden wij uitvoerig met de fractievoorzitters overleg gepleegd. Die fractievoorzitters zeiden unaniem, nou als je het zo zegt, dan komen we eruit. Toen hebben we dat gedaan. En we kregen geruime tijd geen antwoord. Dat kan me best voorstellen dat men daarover na moest denken. En kregen uiteindelijk een zeer onbevredigend antwoord. Althans, een antwoord waar je minstens grote vraagtekens bij moest. Van de krakers. En via via, dat ging allemaal niet zo rechtstreeks. Toen hebben wij gezegd, hoor eens even, over al die punten en over onze verklaring en over de punten die op tafel liggen, wij zijn bereid te praten, ondanks dat er in die punten wel dingen zitten waarvan wij zeggen, nou, dat kan zomaar niet. Daar zijn wij bereid te praten. Maar die barricades die daar liggen, dat is zo onaanvaardbare situaties en die consequenties van het feit dat ze er liggen, die zijn zo ernstig, dat hebben jullie niet in de hand en dat hebben wij niet in de hand, die moeten weg. Laten we nou 1 ding afspreken, we gaan over alles praten, maar morgenochtend worden de barricades door de normale gemeentediensten, stadsreiniging, openbaar werken, weggehaald. Dat is het enige wat we vroegen op dat moment. En onder het aanbod over alles verder gaan we praten. En als je dan een antwoord krijgt dat luidt dat het BMW geen enkele opening geven, dat ze ultimata stellen en dat ze dat er volstrekt onredelijke houding van BMW, dan moet je op een gegeven ogenblik als verantwoordelijk voor de openbare orde zeggen, ja, sorry, nou kan het niet anders. Nu worden morgenochtend die barricades weggehaald.
De krakersburgemeester zijn van mening dat u ze hebt bedrogen. Ze verwijten u dat er vannacht al is ingegrepen, waar de krakers van mening waren dat er nog voldoende ruimte was voor overleg. Zij zeggen dat ze bereid en in staat zouden zijn geweest om zelf de barricades met behulp van de stadsreiniging op te ruimen.
Het is merkwaardig. Zij hebben zich vannacht beroepen op het feit dat zij allemaal democratische procedures hebben van besluitvorming en dat ze daarom zo vlug niet konden besluiten. Ik zeg dat, het was alleen maar over dat ene punt, de barricades gaan weg. Daar moesten ze vanmorgen dan weer over vergaderen. En nu zeggen ze, nou, het had ze in een paar uur weggekund. Dan hadden ze blijkbaar die democratische procedures wel kunnen doorlopen. Hebben ze nu die democratische procedures dan doorlopen tijdens de actie? Dat wat vannacht niet kon, dat tijdens de actie blijkbaar wel kon, dat ze nu zeggen, ja, maar we hadden het best kunnen doen hoor. Ah, dus als ze dat vannacht gezegd hadden, dan was er niks aan de hand geweest. En dan was dat hele massale optreden niet gebeurd.
Hoeft u niet dat het feit dat de krakers straffeloos een gerechtelijk vonnis naast zich hebben kunnen neerleggen, ik bedoel uiteraard de grote keizer, dat dat heeft bijgedragen tot het gebeuren van de laatste dagen. Als u wel had ingegrepen bij de grote keizer, dan zou dit waarschijnlijk toch niet zijn gebeurd. Ik denk dat uw streven naar ontspanning in feite nieuwe spanningen ten gevolge heeft gehad.
Kijk eens, waarom heb ik bij de grote keizer nog niet ingegrepen? Hoewel dat inderdaad, ik heb het duidelijk gezegd, rechtsplicht is van de burgemeester. Dat is een afweging geweest. Dat is de afweging geweest en voortdurend nog de afweging van de risico's voor de mensen en politiemensen en de krakers die erin zitten, die ontstaan bij ingrijpen. Die risico's zijn in de situatie daar groot. Toen heb ik gezegd, ik stel uit omdat ik verwacht redelijkheid. Dat men tot inzicht zal komen, dat men een vonnis van een gerechtshof, een arrest van een gerechtshof moet je zeggen, dat men dat zal naleven. Die verwachting is niet uitgekomen.
U heeft daar nu spijt van?
Nee, ik heb daar geen spijt van. Want ik wil wel zeggen, als ter plaatse doden waren gevallen en dat risico zat erin, dan denk ik dat er op dat moment en in die situatie weinig begrip voor zou hebben bestaan. En ik denk dus, ik heb daar geen spijt van, maar wat me teleurgesteld heeft, is dat een zo duidelijk gebaar van onze kant, en na die tijd nog weer, ook in deze besprekingen, duidelijke gebaren van mensen, we willen tot gesprek komen, dat dat zo slecht wordt opgevat.
Komt er nu naast de grote keizer nog een pand in Amsterdam dat wederrechtelijk bezet wordt gehouden?
Ik hoop het niet, ik verwacht het ook niet. Waarom hebben we dit pand vanmorgen niet onmiddellijk bezet, ontruimd? Omdat wij namelijk bezig waren, en dat hebben we ook bekendgemaakt, dit pand te verwerven in huur voor opvang van mensen uit brandgevaarlijke pensioens. En wij hebben dus gezegd, luister eens, jullie, dat is een erg belangrijk doel. Ik hoef dat niet uit te leggen hoe belangrijk het is dat mensen die echt in hele onverantwoorde omstandigheden zitten, dat je die een betere huisvesting geeft. Dat is een belangrijk doel. Als jullie nog niet geloven dat wij daaraan bezig waren, dan willen we daarover praten. En wij willen zelfs, want we zijn, dat is bestuurlijk nog niet rond met die zaak willen we aan de gemeenteraad voorleggen. Dus ons voorstel was, de gemeenteraad beslist daarover. Als de gemeenteraad zo beslist, dan wordt het opvangbrandgevaarlijk pensioens en gaat u eruit. Dat, ik dacht dat het een alleszins redelijk aanbod was.
Ja.
Nou, dat staat nog.
Het betekent dus dat op het moment dat u het pand verworven heeft en het een bestemming heeft gegeven, u alsnog bereid bent om de krakers, als ze niet vrijwillig het pand verlaten, ze eruit te zetten. En dat geldt ook voor de grote keizer?
De grote keizer is gewoon een ander geval. Daar is dus een arrest dat moet worden uitgevoerd. Het tweede, dit geval is een zaak die door de gemeenteraad moet worden beslist als wij het verwerven wat de bestemming wordt. En als de gemeenteraad dat beslist heeft, dan verwachten wij dat men in ieder geval de redelijkheid zal opbrengen om dan daar ook gevolg aan te geven. Doet men het niet, dan moeten we ons nader beraden.
Dit was Televisie Magazine. Volgende week maandag zijn we er weer, dan hopelijk met minder spectaculair nieuws. We beginnen dan om 9:30. Graag tot dan, dames en heren, en goedenavond. Thank you.
Goedenavond. Het is op het ogenblik min of meer rustig in Amsterdam. Eerder op de avond is daar in de binnenstad gedemonstreerd tegen het inzetten van de politie en de marechaussee bij het opruimen van de barricaden in de buurt van het kraakpand aan de Vondelstraat. De optocht, georganiseerd door een tiental Amsterdamse jongerenverenigingen, begon om 7:15 op de Dam. Volgens schattingen van de politie liepen er 5000 demonstranten mee, maar volgens de kraakgroepen waren het er zeker 10.000. In spreekkoren moest vooral burgemeester Polak van Amsterdam het ontgelden. De demonstranten liepen onder meer langs het gekraakte gebouw van NRC Handelsblad en het kraakpand De Grote Keizer. Na ruim een uur eindigde de optocht op het Museumplein. De demonstratie volgde op een erg rumoerige dag in Amsterdam. Die begon vanochtend met het opruimen van de barricaden rond het gekraakte pand aan de Vondelstraat. De politie en marechaussee zetten daarvoor groot materieel in. Na afloop daagden relschoppers de politie urenlang uit op verschillende plaatsen in de binnenstad. Bij de acties werden 37 politiemensen gewond en enkele tientallen krakers en relschoppers. De politie, mobiele eenheid en marechaussee begonnen vanmorgen tegen 6:00 met het opruimen van de vele barricades, zoals hier op de Vondelparkbrug. In de Vondelstraat negeerden twee jongens de waarschuwing van de politie om te verdwijnen. Ze klommen op een tank.
Blijf in de huizen. De kolonnen, eenmaal in beweging, kan niet worden gestopt.
Burgemeester Polak van Amsterdam vond dat er voor hem niks anders op zat dan bij het ontruimen van de barricaden de politie en de marechaussee in te zetten. Hij prees de zelfbeheersing van politie en van krakers. De burgemeester vindt dat er landelijke maatregelen moeten komen tegen de leegstandswet. Hij motiveerde het ingrijpen zo.
Maar de enige mogelijkheid om een barricades weg te ruimen is zwaar materiaal waarbij je dan de tanks gebruikt gewoon om als bulldozers, niet als wapen. En dat bepaalde ook de omvang van de actie. Je kunt nou eenmaal politieagenten met schilden niet tegen barricades op laten lopen. Dat leidt tot slachtoffers.
Enkele tientallen jongeren hebben in de namiddag een leegstaand deel van het Groningse stadhuiscomplex bezet. Ze zeggen dit te hebben gedaan uit verontwaardiging over het waanzinnige geweld van politie en leger in Amsterdam. Ze willen ook hun afkeuring laten blijken over het woningbeleid in de gemeente Groningen. De actie is vanavond na een gesprek met de burgemeester geëindigd. Goedenavond.
Via de FM-band op 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Dag allemaal, welkom bij de tweede uitzending van Stad Radio Amsterdam van vandaag, woensdag 5 maart 1980. U krijgt van ons het volgende. Het tramverkeer door de Constantijn-Huygensstraat is weer normaal. De raadsman van kraakster Nanda L. dient een klacht in tegen de orde van advocaten wegens misleiding. Er was vandaag een kort geding tegen de Volkskrant. U hoort een gesprek met de cineast Ate de Jong. Krakers op het Ippeplein die zijn vanmiddag bij de raadscommissie Stadsvernieuwing. Om 5:05 de prijsvraag en tussen 6 en 7:00 discussiëren rechtstreeks vanuit de Schillebar aan het Rembrandtsplein journalisten, raadsleden, krakers en juristen naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de Vondelstraat en zij praten over de hamvraag: hoe moet het nu verder? Het is 5:03, toch zingt Ramses Shaffi, het is 5:00. De situatie rond de Vondelstraat. Sinds ongeveer 2:30 vanmiddag rijden alle trams weer normaal door de Constantijn-Huygensstraat. Voorts zijn gemeentelijke diensten op volle kracht bezig met het herstellen van de schade aan straat en stoep. Vernield werd 6000 vierkante meter tegelwerk, 1500 vierkante meter klinkers en 400 meter trottoirband met aanhangend asfalt. De grote gaten zullen eind deze week zijn hersteld en binnen 10 dagen hoopt men helemaal klaar te zijn. Het schilderij dat David Veldhoen meedroeg in de krakersdemonstratie van maandagavond en dat de burgemeester uitbeeldde samen met de mobiele eenheid is nog steeds spoorloos. Het werd vanuit Paradiso door twee onbekenden meegenomen, gaande terugbezorging in het voormalige NRC Handelsbladgebouw. Een programmatische mededeling wat de Vondelstraat betreft. Allemaal Amsterdamse Mensen magazine is aanstaande zaterdag van 5 tot 6 uur in zijn geheel gewijd aan de gebeurtenissen rond de Vondelstraat en in het bijzonder de berichtgeving daarover door Stad Radio Amsterdam. Een van de belangrijkste gasten zal dan zijn de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, de heer Leen van der Linden. Ten slotte nog dit. Burgemeester Polak, die inmiddels zijn voor volgende week geplande reis naar Israël heeft afgezegd in verband met het raadsdebat op 12 maart, stuurde vandaag de volgende brief aan alle leden van het Amsterdamse politiekorps. Het is mij een behoefte u allen, leden van het Amsterdamse politiekorps, hartelijk te danken voor de inspanningen die u in de afgelopen dagen hebt geleverd, maar vooral ook voor de wijze waarop u zich, geplaatst voor een zeer moeilijke situatie, ingezet hebt voor het herstel van normale verhoudingen in onze stad. Mijn waardering geldt zowel hen die de plannen op bijzonder deskundige wijze hebben gemaakt, als de velen onder u die op de openbare weg hun taak hebben verricht. U kunt ervan overtuigd zijn dat velen met mij respect hebben voor uw beheerste optreden. De gedachten gaan uiteraard in het bijzonder ook uit naar hen die bij de actie werden gewond. Tot zover de brief van burgemeester Polak van Amsterdam. De raadsman van Nanda Lauriks, de 22-jarige kraakster die 3 maart jongstleden is vrijgelaten, heeft een klacht ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam, meester Jonker. De advocaat beklaagt zich erover dat hij bewust misleid is door het Openbaar Ministerie op 2 maart jongstleden. Op die zondag 2 maart had de officier van justitie, meester Manschot, de advocaat telefonisch meegedeeld dat zijn cliënte in de Bijlmerbaaiers benaderd was met de vraag of zij wilde meewerken aan een getuigenconfrontatie. Dit had Nanda Lauriks geweigerd, aldus de officier van justitie. De raadsman van Nanda, meester Kersting, ontkent ten stelligste dat zijn cliënte is benaderd op die zondagavond om haar te laten meewerken aan het getuigenverhoor. Deze medewerking heeft Nanda altijd geweigerd, aangezien zij zich vanaf haar arrestatie op haar grondrecht heeft beroepen dat zij geen verklaring tegenover de justitie wenste af te leggen, noch haar medewerking hoefde te verlenen aan de justitiële autoriteiten. Zeker gezien de toenemende onwettige druk die op haar werd uitgeoefend. Wel heeft een bewaarder haar zondagavond om 9:30 meegedeeld dat zij maandag 3 maart om 9:00 voorgeleid zou worden voor de rechtbank in de raadkamer in verband met de verlenging van de voorlopige hechtenis met maximaal 30 dagen. Nanda heeft tot 3 maal toe de bewaarder gevraagd of zijn mededeling juist was. Zij vroeg expliciet of het niet het bewuste getuigenverhoor was. De bewaarder ontkende dit uitdrukkelijk. Aangezien de getuigenconfrontatie plaats zou vinden in een kamer die zich in dezelfde gang bevond waar de rechtbank in de raadkamerzitting heeft, besefte Nanda pas op het moment dat zij de kamer van meester Van Os Lang binnenstapte dat het om de bewuste confrontatie ging die daarmee een feit geworden was. Zij realiseerde zich dat direct toen zij meester Van Os Lang en de getuigen zag zitten in plaats van de 3 rechters waaruit de raadkamer bestaat. Nanda liep direct boos en geheel overstuur weg. Zoals bekend zag de getuige haar voor het eerst. Daarna is de getuige ondervraagd in het bijzijn van meester Kersting. Na het verhoor deelde meester Van Os Lang mede dat Nanda niet was vrijgekomen indien zij niet had meegewerkt aan deze, volgens de rechtercommissaris, vrijwillige getuigenconfrontatie. Tot zover deze verklaring van de raadsman van Nanda, meester Kersting. De Amsterdamse politie heeft gisteren opnieuw 4 mannen gearresteerd die ervan worden verdacht het afgelopen weekende betrokken.
Ik denk, ja, we zitten erin. Baby Stop Crying. Prachtig nummer van Bob Dylan. Vroeger was hij veel beter, vond ik. Maar ook dit nummer is best nog wel te praten. Je bent verbonden met Café Chile. We gaan het vandaag over, ja, u begrijpt het al, de recente ontwikkelingen. Nou, hoeft helemaal niet. We gaan het over de recente ontwikkelingen in Amsterdam hebben. Dat wat in de afgelopen weekende is gebeurd. Dat doen we dan met de journalisten Frank van den Berg van de Waarheid, Tom van Dijk van de Haagse Post, Heikelien Vrijen Stuart van, Freelance, hè Heikelien. Jurist Gerard Hamer van het klachtenbureau Politieoptreden, de krakers Jan Bosman, Kees en Marieke. Even kijken, niemand meer hè, van de krakers. Okay. En de raadsleden Dick Ernst Klaassen van de VVD, Theo Heijnen van de CDA, Roel Walraaf van de CPN en Peter van der Wiel, PSP. We hadden ook mensen van het college gevraagd, van BMW, die waren verhinderd. De burgemeester, zowel als meneer Schäfer, die konden niet komen.
En we hadden ook wat andere raadsleden gevraagd. Jo Horn van de Partij van de Arbeid en Peter Langhorst van de PPR. Maar die schijnen nog in een commissievergadering te zijn. Het onderwerp is tanks en woningnood. Nou, daar gaan we dan hoor. Als u door de stad kruist, namelijk, dan kunt u op diverse plaatsen een groot spandoek zien waarop staat de grote keizer is ook hier, of staat ook hier, moet ik eigenlijk zeggen. Dat de grote keizer zich niet alleen bevindt aan de Keizersgracht, bleek het afgelopen weekende bij de gekraakte panden aan de Vondelstraat. En met die panden wil ik beginnen, want mijn vraag is namelijk waarom de burgemeester... het toestond dat die woningen eerder door de mobiele eenheid werden ontruimd. En dat kan ik eigenlijk het beste vragen misschien aan meneer Klaassen. Heeft u een verklaring waarom die woningen ontruimd werden door... niet door de heer Polak, maar met toestemming van de burgemeester?
Dat is juist zo lastig, dat weet ik nog niet. Voor zover ik weet is de opdracht tot het ontruimen van die woningen uitgegaan van het Openbaar Ministerie, dus Justitie. En die maakt er dan gebruik van de politie. En die vraagt, die informeert dan de burgemeester als het hoofd van de politie, omdat dat hij die politie gaat gebruiken. Voor zover ik weet, op dit moment heeft niet de burgemeester daartoe opdracht gegeven.
Dat heb ik ook niet gezegd. Als u goed geluisterd had, zei ik van met toestemming van de heer Polak.
Dat is hetzelfde probleem als wat elders speelt. Wanneer de justitie op een gegeven moment de politie nodig heeft, dan stelt hij de burgemeester daarvan in kennis. Maar dan is het een eigen optreden van justitie.
Maar de vraag in deze is waarom meneer Polak in dit geval toch toestemming heeft gegeven, terwijl voor zover we het nu kunnen overzien, de rechtsgrond om het te ontruimen niet aanwezig was.
Ja, alweer. Hè, dat we alleen maar op de informatie mee heeft bereikt. Die rechtsgrond die is vastgesteld door het OM. Die heeft gezegd, hier is sprake van huisvredebreuk, het lokaal vredebreuk, en gaat dan over tot ontruiming. Het is gebleken in de loop van de dagen dat daar blijkbaar niet voldoende duidelijkheid over is.
Maar komt dat de burgemeester zich dan niet van tevoren heel duidelijk op de hoogte stelt van of er al dan niet een rechtsgrond is, aangezien het hier toch met een ernstig geval te maken heeft. Ik bedoel, je zet niet zomaar 70 man mobiele eenheid zet je in om iets te doen, terwijl je weet dat op dit moment de situatie in Amsterdam uitermate gespannen is.
Eens, maar Roel vertelde net, hij komt uit een openbare ordevergadering waarin een stuk verslaglegging is gedaan, die ontbreekt mij op dit moment. Het enige wat ik weet is dat, aannemende dat de rechtsgrond juist is van het OM, men over is gegaan...
Dat is het openbaar ministerie.
Is men overgegaan tot die ontruiming. En dan heeft de burgemeester niet de bevoegdheid in dat stadium, voor zover alweer ik weet, om zijn toestemming wel of niet te onthouden. Dat is
maar de burgemeester is de hoofd van een aantal gemeentelijke diensten. Hij had daarbij kunnen controleren of er een woonvergunning was verstrekt, of er een huurcontract was, of die woningen al dan niet bewoond waren.
Dat hoort niet op dat moment tot zijn bevoegdheid.
Dat betekent dus dat de burgemeester een volstrekt illegaal iets kan sanctioneren.
Nou, als je aanneemt dat het OM illegale dingen doet, is dat mogelijk, ja.
Zo ligt het niet eigenlijk.
Zal ik even prima.
Ik geloof dat het. Ik vind het aardig dat je het probeert op het OM terug te voeren.
Openbaar ministerie, laat me niet van die populaire ministerie termen.
Waar het hier in feite om gaat, er zijn in feite maar twee mogelijkheden.
Openbaar ministerie is justitie. Laat me nou eigenlijk zo helder mogelijk praten.
Ja. Okay. Ik probeer het ook even zo helder mogelijk te maken. Het gaat om twee dingen in feite. De vraag, we hebben het hier over de eerste ontruiming, de eerste en de tweede ontruiming. Als we die eerste dan even van die zondag willen noemen en de vrijdag waar de mobiele eenheid werd teruggeslagen. Ja. Laten we het dan even over de vrijdag ontruiming hebben, de tweede ontruiming dus waarbij de mobiele eenheid werd weggeslagen. Daarvoor zijn twee mogelijkheden. Of er is een regel gesteld waarbij gezegd is van jongens moet je opletten, in Amsterdam krijgen we met elk groot pand waar meerdere krakers in komen zitten, krijgen we grote moeilijkheden. Dus wij moeten proberen om elk beetje groot pand waar krakers in zitten onmiddellijk te ontruimen. Anders dan hebben we daar weer een brandhaard van verzet. Dat kan een algemene maatregel zijn. Eén ding. Het tweede ding is dat per groot pand beslist wordt door iemand die daarvoor verantwoordelijk is om al of niet te ontruimen. Dat is niet het ministerie, dat is niet de officier van justitie, die zal dat altijd doen in samenwerking met de gemeentebesturen. Dus er zijn twee mogelijkheden. Er is of een algemene regel door Polak uitgevaardigd om daar op te treden waar een brand van verzet opkomt. Of een der betrokkenen, een der verantwoordelijken, heeft op vrijdag toestemming gegeven om te ontruimen. Dat is of Polak geweest, in opvolging daarvan Sinnige en opvolging daarvan Heerma. Als we de eerste regel nemen, dan is er sprake van een verkrachting van de rechtsorde, van hun, de rechtsorde waar zij het over hebben. Als we de tweede regel nemen, dan heeft er iemand een ontzettend stomme fout gemaakt. Zo liggen de feiten en je kan niet zeuren over dat de officier van justitie dat op zijn eigen houtje doet. De officier van justitie heeft nog nooit in Amsterdam op eigen houtje ontruimd. En dat zal ook nu niet gebeuren.
Frank van den Berg.
Op een persconferentie die de burgemeester heeft gegeven, eergisteren, heeft hij toegegeven dat er een algemene regel bestaat om bepaalde panden te ontruimen. Daar had hij een soort blanco volmacht aan de politie voor gegeven. Bepaalde panden, kennelijk een algemene regel. Hij wilde niet zeggen wat die regel was. Ik denk als de burgemeester een regel heeft om bepaalde panden altijd te ontruimen, dat hij die regel niet zelf heeft gemaakt op grond van zijn portefeuille openbare orde, maar dat hij die regel heeft gemaakt in samenwerking met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor de volkshuisvesting en de verdeling van de huisvesting. Dan betreft het namelijk, als je bepaalde panden systematisch wil ontruimen of legal houden, dan betreft het een deel van het volkshuisvestingsbeleid. Ik denk dat je in dat geval, en dat is een heel sterk vermoeden van mij, niet alleen over de verantwoordelijkheid van de burgemeester kan spreken en kan zeggen, de burgemeester heeft per se die panden willen ontruimen, maar dat er hier sprake is van een beleid van BMW, met name geformuleerd en door de sector volkshuisvesting, de wethouder Wolfensberger-Schever, binnen BMW.
Jan Bosman, namens ja, Krager.
De vorige spreker maakt me het gras een beetje voor de voeten weg. Ik had ongeveer hetzelfde willen zeggen, maar ik wil daar nog wel wat aan toevoegen. Ik denk dat de burgemeester inderdaad die algemene regel heeft gegeven met de opzet de krakers in de buurt te isoleren van de Grote Keizer. De Grote Keizer wordt bewust buiten schot gehouden en de krakers in de buurt worden aangevallen overal waar dat kan. Daar heeft de burgemeester zeer waarschijnlijk toestemming voor gegeven met de achtergrondgedachte. Ik moet dat probleem op een of andere manier opruimen.
En Jan, de nieuwe beleidslijn.
En het opruimen.
Luister nou, de nieuwe beleidslijn zou dan zijn van elk nieuw gekraakt pand wordt onmiddellijk ontruimd.
Ja, dat zou dan niet alleen de nieuwe beleidslijn zijn, maar dat wordt ook hard ontruimd. De burgemeester, ik maak dat niet alleen op uit zijn maatregelen en uit zijn televisietoespraken voor het volk. Ik maak dat ook op uit de zeer eenvoudige waarneming dat toen het pand voor de tweede keer teruggepakt werd, de politie al lang op de hoogte was. Dat blijkt uit het feit dat ze klaar stonden. Hij had alles kunnen verhinderen door bijvoorbeeld het pand te bezetten. En zo die daar niet toe over wilde gaan, had hij diezelfde ME ook in de Vondelstraat, het doodlopende straatje, neer kunnen zetten. Hadden we waarschijnlijk ook nergens geweest. Of dan had hij in ieder geval alle maatregelen genomen om te beschermen. Dat heeft hij opzettelijk niet willen doen. Hij heeft het op een confrontatie aan willen laten komen. Hij heeft gedacht, ik laat ze verzamelen. En als ze er zijn, dan sla ik ze met z'n allen plat. En dan hebben we de hele zaak in één keer geregeld. Dat is de achtergrond van de tactiek van de burgemeester. En daarom is hij absoluut verantwoordelijk.
Ik wil aan Gerard Hamer vragen. Dat pand is, als je zo mag praten, op een legale manier gekraakt, wordt er gezegd. Want het stond al een jaar leeg. En dat betekent dat je niet kunt zeggen dat het bewoond is, zoals BMW wel zegt.
Nee, het is volstrekt onhoudbaar om te stellen dat het pand de eerste keer rechtmatig ontruimd is. Het was een volslagen onrechtmatige ontruiming. En ik geloof ook niet dat de verantwoordelijkheid hiervoor alleen ligt bij de officier van justitie, maar ook voor een groot gedeelte bij de burgemeester, welke, daar heeft Jan Bosman gelijk in, naar alle waarschijnlijkheid via een keertje geheime richtlijnen heeft gemaakt, zoals alles bij de politie geheim is. Dat willen ze ook niet openbaar geven, want dan zouden krakers misschien weten waar ze aan toe zijn, en dan zouden ze ook voor een groot gedeelte rechtszekerheid hebben, welke maar heel sterk ontbreekt. En waar de burgemeester ook voor een groot gedeelte gebruik van maakt.
Ik wil dan Roel Walraven vragen, hoe komt die nieuwe beleidslijn eigenlijk? Roel, is dat iets wat gedaan wordt omdat men denkt van nou, daarmee worden de zaken hier in Amsterdam beter geregeld ten aanzien van de woningnood? Of is het gewoon van, uit een bepaalde rancune gedaan?
Nou ja, eerlijk gezegd, de hele situatie volgend, dan krijg je die idee dat twee dingen door elkaar gespeeld hebben. Dat is enerzijds dat dat toegegeven is, moeten worden in de achteronderliggende periode en toch een aantal eisen die door de krakers zijn gesteld. Ik denk maar even aan het pand van de Grote Keizer natuurlijk. Het staat er nog steeds en mensen zitten er nog steeds in. En dan merk je inderdaad zo'n merkwaardig, inderdaad rancune-achtige beweging die in de loop der weken voortdurend tot achtervolging van die krakers heeft geleid. Van het ene pand naar het andere pand wat heeft plaatsgevonden. En wat naar mijn gevoel in hele belangrijke mate de situatie die we nu hebben gekend gewoon in de hand hebben, heeft gewerkt.
Dus een escalatie heeft veroorzaakt?
Ik vind dat de wijze waarop is opgetreden door mobiele eenheid in de achter ons liggende weken, dat die escalatie heeft bevorderd.
Ja.
Het wijkcentrum Vondelpark Concertgebouwbuurt zorgt dat de Krakers Vondelstraat vanavond warm eten krijgen. Daar is toestemming voor gekregen van de politie. De medische sportkeuring van vanavond tussen 6 en 7 in de Eerste Helmerstraat gaat niet door. Mensen die daarvoor een oproep hadden krijgen een nieuwe oproep. Mensen die klachten hebben over het optreden van de politie, die kunnen morgen langer terecht dan normaal bij het klachtenbureau politie optreden. Vanaf morgenochtend 10 uur kunt u terecht bij de rechtswinkel Rozengracht 105. Twee telefoonnummers, 255-956, 255-956, 258-300, 258-000. Die rechtswinkel, dat klachtenbureau morgen aan de Rozengracht 105, is dan de hele dag open. Wij hopen voor 7 contact te krijgen met Adrie Heit, die volgt voor ons een persconferentie van de FNV. U weet, morgen grote actiedag. Wat we er al van weten is dat de bijeenkomst op de Dam tussen 12 en 2 is verplaatst naar de Amstelhal van de RAI. En dat is al dus het FNV, een woordvoerder van de FNV. De reden voor die verplaatsing is de gespannen situatie in Amsterdam. De Federatie Nederlandse Vakbeweging is bang dat de actie van morgen verkeerd zou worden gebruikt voor doeleinden die niets met de bezuinigingsactie, de anti-bezuinigingsactie, want daar gaat het allemaal om, te maken hebben. De vertrekpunten blijven gehandhaafd, maar er wordt nog wel hier en daar wat extra vervoer ingelegd. Dus we horen straks meer over, maar dan weet u dat alvast. Die Dambijeenkomst is verplaatst morgen FNV naar de RAI. We hoorden voor 6 een verklaring van burgemeester Polak over het gebeuren van vanmorgen in de Vondelstraat. En er bleven uiteraard nog wat vragen over te vragen en te beantwoorden. Jan Mom is op het stadhuis.
Over de actie van vanmorgen zegt de gemeente of u het kon niet anders. De krakers zeggen er was nog wel overleg mogelijk.
Wij zeggen ook er was nog wel overleg mogelijk. Wij hebben alleen op een gegeven ogenblik gezegd morgenochtend, die situatie is niet te handhaven, morgenochtend die barricades weg. En we hebben dus het enige wat we vroegen was, kunnen nou morgenochtend de gewone gemeentediensten die barricades weghalen? Gaat u daarmee akkoord? Over alle andere punten, inclusief uw verklaring met alle duistere punten die daar nog in zitten overigens, kunnen we praten? Willen we praten? Kom morgen, dan kunnen we mee beginnen met het praten. En daar kregen we geen antwoord op. Daar kregen we alleen maar het antwoord op dat het gemeentebestuur en de burgemeester volstrekt onredelijk waren.
Kreeg u daar niet het antwoord op dat er over overleg moest worden?
Nee. Ja, ik kreeg het antwoord van we hebben veel meer tijd nodig en zo. Nou, dan zeg je, dan weet je nooit voor hoe lang dit alsmaar opgeschoven zou worden. Dan moet je op een gegeven ogenblik, als je zegt, nou zijn we toch echt een heel eind eraan toe om met elkaar echt te praten, dan moet je zeggen, jongens, laten we nou het over dit meest acute punt, wat de situatie oplevert, die voor jullie slecht is en voor ons slecht is. Dat we daar nou morgenochtend een end aan maken, dan gaan we over de rest praten. Nou, dan moet je daar ja of nee op kunnen horen.
Ja, maar het is natuurlijk zo dat in dezelfde situatie de gemeente ook niet even snel met een verklaring is gekomen.
Nee, maar dit was een erg eenvoudige vraag. Een hele hoop besprekingen aan vooraf gegaan waar al die punten waarover wilde spreken en waar zij over wilden spreken, hebben wij bespreekbaar geacht. Maar dit punt wilden we nou echt opgelost hebben.
Is het tijdens de actie overleg met de fractieleiders geweest? En
tijdens de actie?
Of niet tijdens de, nee, maar ik bedoel voordat de actie kwam. Wisten fractievoorzitters daarvan?
In die zin dat, en daar waren we het zelfs over eens, dat als er geen resultaat zou kunnen komen, dat er dan ingegrepen zou moeten worden. Want iedereen was het erover eens, die barricades moeten weg. Alleen op het kritieke moment was het men het er niet over eens of dit nou het eind van de onderhandelingen was. En wij hebben dus, en toen heb ik dus gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En
zeggen, ook doorgehakt.
Ja, dat moest.
Ja, bent u nu niet bang dat door de actie het overleg met de krakers onmogelijk is geworden?
Nou, ik ben niet zo bang. En ik vind, juist door de wijze waarop wij de acties gevoerd hebben, juist omdat het ook precies in de lijn ligt van wat wij gezegd hebben, inclusief alle beperkingen, hè? We zullen het pand niet nemen. Wat we echt vanmorgen hadden kunnen doen, dat mag men wel aannemen. Nou, dat moet toch duidelijk zijn dat wij nog steeds tot een redelijk overleg bereid zijn.
U gaat ook weer contact opnemen met de krakers?
Of de krakers met ons. Wij hadden ze uitgenodigd voor vanmorgen. Nou ja, goed dat ze vanmorgen niet gekomen zijn. Maar ik hoop dat er contacten gelegd worden en dat dat tot resultaten zal leiden.
De discussie op de lange termijn die natuurlijk nodig is om dit uiteindelijk op te lossen, die ziet u nog wel zitten?
Ja, ik hoop dat de anderen het ook zien zitten.
Burgemeester Polak in gesprek met Jan Mom. Dat was een bandopname, even tevoren gemaakt. Nu terug naar de werkelijkheid, terug naar Jan Mom op het stadhuis.
Ja, ik heb hier naast me zitten Roger van Bokstel, een lid van het afdelingsbestuur van D66. En die zijn hier net aangekomen met een verklaring van D66. Kun je in het kort samenvatten wat die verklaring inhoudt?
Ja, als volgt hebben wij gesteld dat de situatie die gecreëerd werd rondom het gekraakte pand een niemandsland en een gezagsvacuüm heeft ontstaan wat niet te tolereren is in onze democratie. Het afdelingsbestuur wel grote waardering voor het gedrag van de krakers en de optredende politie vanochtend. De incidenten die rond de omgeving van het pand en in de rest van de stad opgetreden zijn, die zijn denk ik niet geheel door toedoen van de krakers, maar dit laat onverlet dat de krakers door die barricades daar een situatie in het leven geroepen hebben die mensen heeft aangelokt. En daardoor vinden wij toch dat de krakers mede verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden in de stad. We hebben wel de nodige vragen wat betreft de gebeurtenissen. Punt 1, de brief van de dienst herhuisvesting aan de burgemeester, waarin gemeld wordt dat voor het pand een bestemming voorhanden zou zijn. Die is niet ter kennis gebracht aan de krakers. En ik denk dat dat voor vrijdag dan al misschien de nodige escalaties had kunnen voorkomen. Het uitwisselen van standpunten in de loop van zaterdag en zondag, dat heeft ertoe geleid dat de krakers op een gegeven moment niet goed meer hebben ingezien dat de 5 punten die de gemeente heeft gesteld toch echt de grenzen waren voor het stadsbestuur. De actie van heden ochtend die is ontzettend kort gekomen na het zeer korte ultimatum wat de burgemeester gesteld heeft. En dat roept bij ons toch de nodige twijfels op. En wij dringen daarom ook bij onze fractie aan op het stellen van vragen in de gemeenteraad of het inzetten van zoveel militair geweld noodzakelijk is.